Goedemorgen, broeders en zusters. Niet even hartelijk welkom in het samen zijn om de Heere, onze God, meer en meer te mogen leren kennen. Peter, bedankt dat je dat rijke evangelie aan ons door wil geven. Ik wil ook beginnen met een lied. En dat is lied 122 van Johannes de Heer. Een schitterend mooi lied. En ja, wij moeten eigenlijk alles opgeven om hem te dienen, om hem gehoorzaam te zijn. En daar gaat dat lied ook over. Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaar. Wereldvreugd verdwijnt in duister bij het licht van Golgotha. Door mijn vrienden werd ik verlaten en de wereld wierp mij uit. Maar mijn beste vriend is Jezus. Lied 122 van Johannes de Heer. Ik wil de Heer daarvoor danken. Trouwe God en Vader in hemel, wil u danken, Heer, omdat u er bent en omdat u wilt spreken via onze broeder. Datgene wat ons bezighoudt, datgene wat onze ziel tot u brengt. Want Heer, als we die ziel kan alleen leven als hij uw woorden hoort. Want dan springt hij op. Want dat herkent hij. En dan gaat dat leven voor je. En ja, dat is het mooie, het fijne ervan, Heer, dat onze zielen opspringt als hij uw stem hoort. En Heer, dat is een groot goed, dat wij uw stem mogen horen, maar ook mogen verstaan in deze wereld. Zodat wij de dingen onderscheiden, de onzienlijke dingen mogen wij zien die de wereld niet ziet. Heer, dat geeft u aan uw kinderen. En daarom is zo'n groot feit. En iedere keer als uw woord geopend wordt, dan openbaart u zich aan ons, aan uw kinderen. En dan spreekt u. En dan komt dat naar binnen. En dan, ja, dan dat is toch, dat is echt die ziel die dan opspringt. Heer, daar kunnen we alleen maar u genoeg voor danken. En Heer, wilt u dan met de spreker ook zijn, Heer, die fijne en eerlijke woorden van u mag doorgeven. Zodat, ja, zodat we allemaal van vreugde op mogen springen. Om u te dienen, om uw liefde te hebben boven alles, boven deze wereld. Zodat wij als hemelburgers die dingen verstaan zoals wij ze horen te verstaan. En daar danken we dan ook voor en daar mogen we ook van zingen. Dank daarvoor, voor dit alles. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen. En dat is lied 475. Ook van Johannes de Heer. En dat is Welkom. Pak dan even een ander lied uit. We pakken het lied ernaast. 479 van Glorieklokken. Houd wat gij hebt, verlies uw eerkroon niet. Zie steeds op Jezus, die verlossing biedt. Lied 479 van Glorieklokken.
Steeds stralend heen.
één lied zingen of hoor ik de broeder het woord wil geven. En tijdens dat lied mogen de kinderen naar de crèche. En dat is lied 769 van Johannes de Heer. Of 779 bedoel ik. 779. Er is een volheid van genade door het werk op Golgotha, waar de Heiland ons gekocht heeft door zijn bloed. Waarom kadergeluk geleefd als de Heer zo'n rijkdom geeft aan ons. Lied 779 van Johannes de Heer. Dan is dat lied. Kunnen kinderen naar de crèche. Schenkt overvloedig zegen telkens weer. En dan gaan wij hier niet ledig heen als we die woorden als waarheid tot ons nemen. Graag geef ik het woord aan Peter.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Vorige keer ging het even mis in mijn agenda. Ik kwam de gelukkige week van tevoren achter dat ik hier op de kalender stond. Maar ik kon helemaal niet. Dus bedankt voor degene die het toen heeft overgenomen. Maar altijd weer fijn om hier eens te zijn. Ik zie ook volgens mij weer wat nieuwe gezichten. Ik was in mei, denk ik, voor het laatst hier. En fijn om jullie ook allemaal te zien. De Bijbel spreekt heel veel in beelden. Dat weten wij. Eigenlijk alle verhalen, geschiedenissen, maar ook alle gelijkenissen in de Bijbel drukken iets uit. Van de gelijkenissen staat er nog bijgeschreven heel nadrukkelijk dat het verborgenheden zijn. Dat betekent dat ze te maken hebben met het koninkrijk waar wij nu in leven, een verborgen koninkrijk. En dat is eigenlijk het thema waar ik het over wil hebben vandaag. En niet zozeer over een gelijkenis, want ik heb het over een geschiedenis. De geschiedenis van de 10 Melaatsen namelijk, dus zoek ondertussen maar even Lucas 17 op. En die geschiedenis is wel bijzonder, want dat er mensen genezen worden, dat lees je heel veel in de Bijbel. Maar deze geschiedenis is nog wel iets specifieks mee aan de hand. En vandaar dat ik begin met het lezen van niet zozeer eerst die geschiedenis van de 10 genezen Melaatsen. Maar ik begin even te lezen vanaf vers 20 in Lucas 17. En dan begrijp je in welk kader die geschiedenis heeft plaatsgevonden. En dan staat er in vers 20, en gevraagd zijnde van de fariseeën, nadat dat wonder dus gebeurd is, voor alle duidelijkheid, wanneer het koninkrijk Gods zou komen, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En ik zei al, dit is dus opvolgend op op dat wonder van die 10 melaten die genezen zijn. Want je moet je altijd afvragen, en dat is het bijzondere aan het levende woord, aan de Bijbel. Niets voor niets staan dingen in een bepaalde volgorde. En ook hier is dat het geval. En daarom begin ik eerst maar eens eventjes ook te lezen in vers 5 van dit hoofdstuk. Waar staat, de apostelen zeiden tot de Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tegen deze moerbezieboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. Ja, het is een bijzonderheid wat hier nu al bij elkaar komt. Want aan het begin wordt er gevraagd, of wat ik net las, van wanneer komt dat koninkrijk nou precies? Door de fariseeën, want men verwachtte wel een koninkrijk. Maar ze wilden eigenlijk weten wanneer het zou gaan plaatsvinden. En het antwoord daarop was, nou ja, hij zegt niet precies wanneer het gaat plaatsvinden. Maar hij zegt alleen maar hoe dat zal plaatsvinden. In vers 21, zie hier of zie daar, zie het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Hij zegt helemaal niet wanneer het koninkrijk zou gaan plaatsvinden. Maar hier in vers 5, daar vinden we eigenlijk al het kader geschetst van waarin dat hele, al die geschiedenissen hierna zouden gaan plaatsvinden. Want wat lezen we daar? De apostelen die vragen van, wij willen graag een vermeerderd geloof hebben. En dan krijgen ze een antwoord waarvan je denkt, ja, hoe duidelijk is dat? Hè? In vers 6, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbezieboom zeggen, dat is een moerbijboom, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzaam zijn. En misschien wordt het een beetje ingewikkeld vanmorgen, sorry daarvoor, maar misschien is het ook best wel te volgen. Dat hoop ik tenminste, ik denk dat het allemaal wel uiteindelijk op zijn plek valt. Want wat hier gebeurt is dat er eigenlijk gevraagd wordt in vers 6 om vermeerdering van dat geloof. En er wordt ineens gesproken over een, nou ja, een moerbezieboom, moerbijboom. En een moerbijboom is wel iets bijzonders. Want op een moerbijboom, daar leeft een rups, niet zomaar een rups, maar daar leeft een zijderups. En de zijderups brengt voort zijde, anders was het geen zijderups. En zijderupsen, die dus zijde voortbrengen, dat zijn wel nu op dit moment gekweekte rupsen, maar het heeft met overkleding te maken. Het heeft met een kleed te maken wat zou overtrokken worden. En voor degenen die dit al weten, nou, in de Bijbel wordt ook gesproken over het overkleed zijn. Wij worden, als het goed is, als wij later bij de Heer zijn, zal ik maar zeggen, dan wordt er ook gesproken over een heerlijkheid die je kunt ontvangen. Een kleed en een overkleed. Het heeft daarmee te maken. Ik denk maar aan die geschiedenis van, of eigenlijk het verhaal van wat Paulus ons vertelt. De ene ster heeft meer heerlijkheid dan de andere. Dat heeft ook met die kleden te maken. En hier die moerbijboom, ja, dat spreekt eigenlijk over dat kleed wat zou gaan plaatsvinden. Maar dan wordt er iets raars, of ja, gezegd, nou, het is niet raar natuurlijk, want het staat in de Bijbel, maar voor ons misschien raars gezegd, omdat het hier in dit kader staat. Want er wordt gezegd, gesproken over die moerbijboom, die dus met heerlijkheid te maken heeft. En daarvan wordt gezegd, wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzaam zijn. Nou, alles in de Bijbel heeft een betekenis. En voor zover wij het kunnen begrijpen, moeten we dat met de schrift zelf vergelijken. En als er over de zeeën gesproken wordt, dan hebben we het over de volkeren. En waar hier dus over gesproken wordt, is de heerlijkheid die in de volkeren terecht zou komen. Dat is waar het hier eigenlijk over gaat. Maar dat snappen die discipelen toen ook natuurlijk niet precies hoe dat nou exact zat. Maar voor ons is het zaak om deze dingen uit te zoeken. En te kijken, waar spreekt het nou eigenlijk over? Want alle woorden in de Bijbel hebben een betekenis. En het is vaak onze eigen tekortkoming dat we het niet ten volle kunnen doorgronden. Maar het ligt niet aan het woord van God, dan ligt het aan ons. En dan kunnen we ons best alleen maar doen om het te begrijpen. En dat heb ik ook gedaan. En ik hoop inderdaad dat het, schriftuurlijk is, zal ik maar zeggen. Daar doen we ons best voor. Maar die geschiedenis van wat ik net gelezen heb, heeft daarmee dus te maken met een heerlijkheid. Hè, dus de zijderups die leeft tot die moerbijboom, niet voor niks dus dat het daar staat. En die wordt ergens anders geplaatst. En dat betekent dus eigenlijk, als ik het nu maar even rechtstreeks zeg, het is niet de heerlijkheid die dus bij het Joodse volk terechtkomt, maar ergens bij de heidenen terechtkomt. En dat maakt gelijk een grote stap, want dat is wat er in feite ook gebeurd is. Dat lees je overigens in meerdere gedeelten in de Bijbel. Hè, bijvoorbeeld in Johannes 4, daar hoeven we niet naartoe te gaan hoor, maar daar wordt ook gesproken. Dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Daar komen we straks ook nog even op terug, want daar gaat het hier straks mee verder. Maar de Samaritaanse vrouw, daar wordt ook van gezegd, tegengezegd, de heerlijkheid is uit de Joden, zegt dan de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Het komt enerzijds uit de Joden, want natuurlijk de Heer komt uit Juda, uit de stam van Juda. Dus datgene wat hij brengt, komt ook bij hem uit die stam vandaan. Maar het is ook uit de Joden, het is niet meer in die religie van de Joodse gemeenschap, maar het is naar de heidenen gebracht. Dat is waar het over spreekt. En dat is voor ons niet nieuw, denk ik, want dat lezen we al heel veel vaker in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Handelingen 28, vers 28, een hele bekende tekst. Dus sommigen wordt dat totaal ook anders gebruikt, die tekst. Maar daar staat, ik lees hem even voor, Handelingen 28, vers 28. Daar staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En dezelfde zullen horen. Dat volk zou inderdaad luisteren naar het evangelie. En dat zien wij ook natuurlijk wel wat gebeurd is. Nou, en dan begrijp je ook gelijk eventjes dat vers 25 misschien wel, wat we hier lazen. Eerst moet hij verleiden en verworpen worden van dit geslacht. En dat die heerlijkheid, waar we het over spraken, van die moerbijboom, die zou inderdaad bij de heidenen terechtkomen. En die heidenen, dat kun je breder trekken, zo breed trekken als je wilt. En de smalste betekenis, denk ik altijd, is het zijn de 10 stammen. Maar het geldt ook in feite voor alle heidenen. Allegenen die niet bij het Joodse volk hoorden. Daar is uiteindelijk die heerlijkheid terechtgekomen. En let wel, maar daar komen we zo nog eventjes verder op terug. En in 1 Petrus, sla die me wel eventjes met mij op, hoofdstuk 2. Daar lezen wij ook het een en ander over een volk dat nabij is gekomen. Namelijk in 1 Petrus 2, ik denk een bekend gedeelte. Maar waar we dan lezen in vers 7, dus 1 Petrus 2 vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzamen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eerstijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eerstijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Het is een volk wat eigenlijk weggetrokken was en nu Ami geworden is, om met de woorden van Hosea te spreken. He, niet Lo Ami, niet mijn volk, maar Ami, wel mijn volk. Dat is wat er gebeurd is. Maar let op, er staat bij, in vers 7, u dan die gelooft. He, daar gaat het om. Het zijn alleen degenen die het evangelie van Gods aanvaard hebben. He, die geloven in de opstanding van de Heer. Die is hij dierbaar geworden. En de steen die de bouwlieden verworpen hebben, ja, dat waren degenen die zich gestoten hebben aan Christus, ja, aan Jezus in zijn aardse omwandeling. Die hebben hem verworpen, niet aangenomen. Niet allemaal, ook onder de Joden zijn mensen tot geloof gekomen en dat gebeurt gelukkig nog steeds. Onze eerste verantwoordelijkheid is ook om het evangelie aan hen te prediken, voor alle duidelijkheid. Maar als volk zijnde hebben zij het evangelie afgewezen. Maar voor ons is van belang dat wij nu zijn geworden tot een koninklijk priesterdom. En Ami zijn geworden. We zijn zijn volk geworden. Het gaat niet om het volk als zodanig, maar het gaat om de individuele gelovigen. En ik noemde net al iets uit Handelingen. En daar lees ik toch nog maar even een paar teksten met jullie in Handelingen 15. Waar dan ook staat, min of meer hetzelfde als wat we net gelezen hebben, maar iets anders. Handelingen 15, lees ik vanaf vers 9. Pak hem even iets eerder op, want anders is het verband een beetje zoek. Ik pak hem gewoon vanaf vers 6 op. De vergadering te Jeruzalem staat er bij mij boven. Want ze wisten eigenlijk niet helemaal precies nog hoe dat nou exact zat. Wat ze moesten doen, die eerste gelovigen. En dan staat er, en de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dat is Petrus dus, hè. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Alleen dus degene die geloven. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En hier gaat het maar even om. Ook iemand die uit het Joodse geslacht voortkomt, zal net zo zalig moeten worden als dat wij zalig zijn geworden. Namelijk door persoonlijke ervaring van het woord van God. Wat men ook om ons heen soms beweert. Dit is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt persoonlijke geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de enige manier waarop je zalig kunt worden. En dat geldt dus zowel voor Jood als Heiden. Voor alle duidelijkheid. Nou, nu weer even terug naar Lucas 17. En ja, ik zei net al, ik noemde even de Samaritaanse vrouw. Of nee, ik noemde een ander verhaal, dacht ik. Hè? Nee, Samaritaanse vrouw heb ik het ook over gehad. Maar in Johannes 4 lezen we daarover. En dat is min of meer hetzelfde verhaal als wat wij hier lezen. In Lucas 17. Want ik ga nu eventjes verder. En ik lees vanaf vers 11 even verder. In Lucas 17. En er staat in het geschieden als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelf de priester. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. U gelooft, geloof heeft u behouden. En ik hoop nou een beetje het kader wat ik geschetst heb, hoe je dit gedeelte zeg maar zou kunnen duiden. En waarvan ik denk dat dat gewoon Bijbels is. En ik noemde net even de Samaritaanse vrouw. Waarom namelijk? Dat is min of meer hetzelfde verhaal. In Johannes 4 lees je bijna hetzelfde. Hij verliet Judea dan. Alleen de route is even andersom. Maar hij ging door Samaria en daar kwam hij die Samaritaanse vrouw tegen, die tot geloof kwam. Deze route is andersom. Hij ging naar Jeruzalem toe. Hij ging door het midden van Samaria en Galilea op weg naar Jeruzalem. Maar allebei stoppen ze in Samaria. Samaria was destijds de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Dus niet die 2, maar de 10 stammen van Israël. Wat toch ook wel wat zegt. Waarom nou juist daar? Staat er allemaal niet voor niks. Eigenlijk kun je ook zeggen, als je dit leest in vers 11. Hij ging op weg naar Jeruzalem. Maar hij kwam nooit echt aan in Jeruzalem. Ja, want we kennen allemaal ook de geschiedenis van de Olijfberg, dat hij naar Jeruzalem reist. En de route stopt onderaan de Olijfberg. Hij is nooit, als ik het overdrachtelijk uitleg, doorgedrongen tot de 2 stammen van Israël, tot de Joden, zeg maar, met het evangelie. Die moeten nog steeds dat evangelie aannemen. Dat kun je eigenlijk zeggen. En dat heeft ook te maken met dat koninkrijk waar we dus mee begonnen. Dat koninkrijk, dat moet nog gaan beginnen zometeen. En het stopte. Ze wilden hem wel koning maken in die tijd, toen hij naar beneden kwam. Maar dat was de tijd nog niet. Daarover nog meer. Dan komt er in vers 12 nog iets voorbij. Want er staat dat hij in een zeker vlek kwam. In een zekere vlek, dat heeft ook iets heel onbestendigs. Als wij onderweg ergens naartoe gaan en we zeggen we gaan naar een zekere vlek, heb je eigenlijk niet echt een idee waar je heen gaat. Nou, dat is iets wat ook met een verborgenheid te maken heeft. Een verborgenheid wil ook zeggen dat je ernaar moet zoeken wat het zou kunnen zijn. Maar hij kwam in een bepaalde plek in Samaria terecht. En daar ontmoetten hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. 10 melaatse mannen. Nou, je zou dus kunnen zeggen, de 10 stammen van Israël. Veel breder dan dat, nogmaals, want het gaat eigenlijk over alle ongelovigen. Zelfs de Joden gaat het ook om, natuurlijk. Die zijn ook in feite, staan ook verre. Ieder die de Heer niet aangenomen heeft, staat ook verre. Trek het even wat breder dan alleen maar het 10 stammen verhaal of zo. Maar er staat er wel iets bijzonders bij ook. Er staat, die stonden van verre. En dan gaat op een gegeven moment toch wel een kwartje vallen, denk ik. Want dat lezen wij natuurlijk ook vaker. Dat een bepaald volk verre staat. Ja, en zoek maar eens even met mij op. Efeze 2, vers 11. Waar ook bij mij over boven staat, Jood en Heiden 1 in Christus, waar we ook al in Handelingen over lazen en ook in Petrus over lazen. En er staat er, ik lees vanaf vers 11 even. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, en inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Dit gaat natuurlijk ook over de wet die volbracht is. Maar waar het nu even om gaat is vers 13. In Christus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. En wat lazen we? In Lucas 17, van die 10 melaatsen, die stonden van ver. Die waren niet zo dichtbij. Dat kun je ook letterlijk nemen. Want ja, als je melaats bent, dan word je in feite eruit gegooid. Ik ga er straks ook nog even iets van lezen. Maar je wordt uit de stad gegooid, want ja, heel groot besmettingsgevaar. Dus het is logisch dat ze van verre staan, dat is letterlijk zo. Maar het heeft ook weer een overdrachtelijke, een typologische betekenis dat het zo is. En dat hebben we net ook gelezen dus. Hij bevond zich dus in Samaria, in Galilea. En er waren dus 10 melaatsen. En nou ga ik een paar dingen vertellen over melaatsheid. Niet zo'n fris praatje, daarom neem ik eerst een slok water. Maar melaatsheid in de Bijbel komt best vaak voor. Opvallend vaak eigenlijk. En ik kan niet heel uitgebreid bij stilstaan, maar als je het bestudeert, dan lees je dat er allerlei voorschriften zijn om eerst te kijken of iemand melaats is. Blader maar even met me mee in Leviticus 13. Allerlei wetten worden daar gegeven. Het is een vorm van, nou ja, ik ben helemaal geen arts of zo, maar een vorm van lepra. Je wordt wit. Het sterft eigenlijk af. En als je het ook gelijk maar even overdrachtelijk neemt. De buitenkant wordt wit. Maar de binnenkant die verteert. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dus melaatsheid is eigenlijk een uitbeelding van de oude mens. Die van binnen verrot is. En van de buitenkant eigenlijk een schoon gelaat toont. De Bijbel spreekt heel nadrukkelijk in allerlei schriftplaatsen, in de Romeinen bijvoorbeeld, wat er in het hart van de oude mens is, van de mens is. Nou, dat is allemaal niet best. Hè? Dat, ook allemaal niet zo fris om daar nou over te hebben, maar het is allemaal slangenvenijnen zonder hun lippen. En, nou, het is allemaal niet goed. Maar de mens wil het aan de buitenkant allemaal keurig netjes maken. Dat is wat melaatsheid is. En dat is natuurlijk eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat God zelf aan ons wil geven, namelijk een rein hart van de binnenkant. En dat dat uitwerkt in goede werken aan de buitenkant, dat is mooi. Maar het gaat juist om die binnenkant en niet om die buitenkant. Begrijp je? Dus het is een beeld van de oude mens die God afwijst. Even een paar dingen over melaatsheid dus. Ik zei altijd niet zo'n fris gedeelte dan, maar oké. Wat gebeurt er? In Leviticus 13 ben ik nu. Er staat in vers 3 een soort manier om te constateren of iemand melaats is. Er staat er, en de priester zal de plaag in het vel des vleeses bezien, zo het haar in die plaag in wit veranderd is, en het aanzien der plaag dieper is dan het vel zijns vleeses, het is de plaag der melaatsheid. Als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Dat is nog iets trouwens over melaatsheid. Het wordt niet zozeer gezien als een ziekte waarvan je genezen wordt. Het bijzondere is dat als er over melaatsheid gesproken wordt, wordt er gesproken over onreinheid en een plaag. En als iemand genezen is van melaatsheid, dan heet dat hij is rein. Dat is heel bijzonder. Dat is alleen met melaatsheid zo, voor zover ik dan heb gezien. Vers 4, maar zo de blaar in het vel zijns vleeses wit is, en haar aanzien niet dieper is dan het vel, en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem, die de plaag heeft, 7 dagen opsluiten. Dat doen ze om te kijken, net als dat je naar de huisarts gaat, en je hebt wat of zo. Nou, ik kan ook bijna huisarts worden, want het eerste wat ze zeggen is, kom over 3 weken maar eens terug. Kijken of het weg is. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Er wordt gekeken of die plek groter wordt, of dat kleiner geworden is. Met andere woorden, heeft die persoon nou wel of geen echte melaatsheid? En die 7 heeft weer te maken met de volheid. Hè? Dat gaan we het nou verder niet over hebben. Dat gebeurt nogal een aantal keren achter elkaar. Elke keer wordt die man weer opgesloten of die vrouw opgesloten om te kijken na die tijd of de melaatsheid daadwerkelijk heeft doorgezet of niet. Het is alleen maar om te constateren of iemand melaats is. Dat is hoofdstuk 13. Want dat lees je dus in vers 4 voor alle duidelijkheid. Ik heb het toch nog even opgeschreven. Zo de blaar in het vel zijns vleeses wit is en haar aanzien niet dieper is dan het vel en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem die plaag heeft 7 dagen opsluiten. Daarna zal de priester op de 7e dag hem bezien. Indien zie de plaag nadat hij zien kan is staande gebleven en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem 7 andere dagen opsluiten. Om even te illustreren, dit gaat achter elkaar door. Kijken of iemand melaats is. Het bijzondere is nog, maar misschien kom ik daar later nog op terug als ik daar tijd voor heb, dat er ook nog de situatie kan ontstaan dat iemand helemaal wit is. Dat lees je ook in dit gedeelte, namelijk vers 13 en 14, wat dat dan uitbeeldt. Want dan wordt er juist gezegd, die is rein. Terwijl wij zouden zeggen, nou, die is pas echt ziek. Nee, daarvan wordt gezegd, die is rein. Dat is al bijzonder. Misschien dat ik daar later nog even de tijd voor heb. Het gaat toch wel vrij snel. Ik heb nog wel wat blaadjes liggen hier, zoals jullie zien. Hoofdstuk 13 was dit. Kijken of iemand melaats is. En de priester stelt dat vast. Trouwens, hè? Dat is hoe dat in het Oude Testament ging. De priester stelt dat vast. Hij spreekt ook recht uit, bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk een soort leidsman van het volk. En in hoofdstuk 14, daar lees je dan... Je ziet, ik schiet er doorheen, maar het is wel interessant om eens allemaal te lezen. Er wordt ook gesproken over dat als een kleder moet worden verbrand en dat hij zijn gezicht moet bedekken, iemand die melaats is. Dat is allemaal ook weer typologisch, het oude moet echt weggedaan worden en de verspreiding vindt door de lucht plaats. Maar dan lezen wij in hoofdstuk 14 het nodige, want... Ja, is het handig om dit te doen? Dus nu eerst... Eerst nog 1 vers in Lucas 17. Anders dan begrijpen jullie niet waarom ik hier nou in één keer naar 14 ga. Lucas 17. Want wij lazen daar... Nog het volgende. Namelijk die genezing zelf. Vers 13 en 14 ga ik lezen van Lucas 17. En zij verhieven hun stem, die melaatse mannen dus, zeggende, Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoont u zelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Zie je dat hier ook weer gereinigd staat, in plaats van ze worden beter gemaakt, gereinigd. Het rein zijn van een melaatse, het rein worden van een melaatse, komt in de Bijbel eigenlijk bijna niet voor, behalve als het een wonder is. Dat hele verhaal wat we straks een klein beetje gaan lezen dan in Leviticus 14. Iemand, een melaatse wordt rein en die meldt zich weer bij de priester. Nergens in de Bijbel lees je dat dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat iemand daadwerkelijk van melaatsheid genas. Men stierf uiteindelijk allemaal. Ze gingen allemaal buiten de stad. En het was afgelopen. En ook dat iemand helemaal wit wordt. Wat ik net even zei, als iemand helemaal wit is, dat was als iemand aan de Rijn was. Ook dat lees je niet in de Bijbel, dat op iemand van toepassing was. Dus dat is wel op zich bijzonder. En dat er dan toch hele uitgebreide voorschriften staan van als het gebeurt, dan moet je dat doen. Dat is wel apart, hè? Tenminste, dat vind ik. Het komt eigenlijk niet echt voor. Maar dan gaan we nu wel even naar Leviticus 14. Dit waren de inleidende woorden tot Leviticus 14. Want daar lees je dus, als een melaatse uiteindelijk rein wordt, wat er allemaal moet gebeuren. En nou is het heel mooi dat je daar in één keer die geschiedenis ook verklaard ziet, denk ik, van de 10 melaatse. Want wat lezen we daar? Vanaf vers 2 lees ik even. Dit zal de wet des melaatsen zijn ten dagen zijner reiniging. Dat hij tot de priester zal gebracht worden en de priester zal buiten het leger gaan. Als de priester merken zal dat, zie, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, 2 levende reine vogels nemen, mitsgades cederhout en scharlaken en hyssop. En de priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachtte in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop. En zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem, die van de melaatse te reinigen is, 7 sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. We hebben dus gelezen dat de Heer 10 melaatse geneest. En hier lees je wat er dan moet gebeuren als je genezen bent. Wat is nou precies hier het geval? Wat staat hier nou eigenlijk? Hier wordt gesproken over 2 vogels. Weet je, in onze ogen een raar verhaal. Wat moet je daar nou mee? De ene vogel die wordt geslacht. En die andere die wordt dan levend gehouden. Maar die vogel die geslacht wordt, daar lees je nog iets bijzonders van. Want die wordt geslacht in een aardenvat. Vers 5 was dat. Over levend water. Nou, voor degene die misschien dat al gelijk herkennen, is het duidelijk, maar misschien nog niet direct. Ja, dit is eigenlijk de menswording van de Heer, waar het hier over gaat. In een aardenvat over levend water, zoet water. De menswording van de Heer wordt hier genoemd. En die vogel wordt geslacht. Ja, wat gebeurde er met de Heer Jezus toen hij zich ontledigde? Filippenzen 2. Hij kwam naar ons. Hij liet alles achter zich. Kwam naar deze aarde. En wat gebeurde er? Hij werd geslacht. Voor onze zonden. En daar bleef het niet bij. Want dan vind je nog iets bijzonders eigenlijk. Dat er nog een tweede vogel is. En die levende vogel, vers 6, daarvan wordt gezegd, die zal hij nemen. Cederhout staat voor dingen die vast zijn. De hele tempel en het huis van Salomo wordt gebouwd van cederhout. Dingen die dus blijven, daar is het een uitdrukking van. En het scharlaken. Scharlaken is rood, zoals jullie misschien weten. Rood heeft te maken met alles wat met deze aarde te maken heeft, maar ook met kracht. En met hyssop. Hyssop is een plantje dat groeit op een rots met een blauw bloemetje eraan. Groeit niet voor niks op een rots en is niet voor niks blauw. Blauw heeft met hemelse dingen te maken en de rots is Christus. En wat gebeurde er toen het volk Israël uit Egypte verlost werd? Er moest bloed worden gestreken aan de deurposten. En wat nam men daarvoor? Men nam daarvoor hyssop. Dat plantje wat hier ook gebruikt wordt. Daar gebruikte men hyssop voor om bloed te nemen en aan de deurpost te strijken. Met andere woorden, het vormt een verbinding tussen dood en leven. En dat is wat je hier uitgedrukt ziet. Ja, die vogel, wat gebeurt daarmee? die wordt gedoopt in het bloed van die dode vogel. Ik zei al, het is nog niet zo'n prettige... Nou, we hoeven niet te eten direct, denk ik. En gedoopt in het bloed van die eerste vogel. Die wordt er, uiteindelijk wordt die vrijgelaten. He, dus ook met dat... er staat, die levende vogel zal er nemen en het zederhout en het scharlaken en de hyssop. Hoe dat exact gegaan is, dat lees je nog weer in een ander gedeelte. Dat wordt aan elkaar verbonden op de een of andere manier. Maar daar gaat het nou niet om. In elk geval wordt die gedoopt in het bloed van die eerste vogel. Met andere woorden, het gaat ook over dood en opstanding. Bloed is leven, zoals jullie misschien weten. En dan staat er, hij zal over hem van die melaatsheid te reinigen is 7 maal springen. Daarna zal hij hem, vers 7, rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Dan zie je hier dus 2 offers. Eentje wordt geslacht, die overleeft het niet. En die andere, die overleeft het wel, die wordt vrijgelaten. Ja, je weet niet hoe lang hij nog geleefd heeft. Maar het is dezelfde geschiedenis als die 2 bokjes. De een wordt geslacht en die andere wordt de woestijn ingedreven. En nu maar gelijk even de hele toepassing hiervan. De ene is het sterven van de Heer voor de zonden der wereld. Het slachten. En het andere is het levende offer. Het is levende Christus die opstond uit de dood. En die nu nog steeds leeft voor ons en wij leven met hem. Het zijn 2 kanten. En het gekke is, als je nou naar de geschiedenis van de 10 melaatsen kijkt, in Lucas 17, dan, je hoeft niet naartoe te gaan, want we hebben net gelezen wat ik hiermee in verband wilde brengen. Het gekke is toch, dat er worden 10 melaatsen gereinigd, maar er komt er maar eentje terug. Nou, wie heeft nou, het nieuwe leven gekregen? Ja, dat is alleen maar die ene, niet die andere 9. De zonden der wereld zijn vergeven. En dat geldt voor al die 10 melaatsen. Maar er is er maar 1 die terugkomt en zich meldt bij de hoge priester. Ik weet heus dat de Heer Jezus toen geen priester was. Dat uitgebreid in Hebreeën. Maar even typologisch denkend is het wel zo. Die meldde zich bij de priester. Die ene die genezen was. En die werd behouden. Zo geldt dat voor ons precies eender. Wij zijn allemaal gereinigd door het bloed van Christus. Door het sterven van Christus. Maar we zouden ons daarna nog wel melden bij de priester. En dat is wat het uitbeeldt. En dan staat er, maar daar gaan we straks nog op terugkomen, dat je nieuw leven hebt gekregen. Als je heel oppervlakkig die geschiedenis leest, dan zou je hem niet eens kunnen begrijpen, denk ik. Maar op deze manier wel. En waarom staan nou precies die geschiedenissen van die melaatsheid en die voorschriften, waarom is nou exact dat melaatse het onderwerp daar? Ja, ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Gewoon. Dat die dus spreekt over enerzijds vergeving van zonde en anderzijds voor opstanding uit de dood. Je kunt dat wel daarop van toepassing brengen. Dus die 9 melaatse, voor alle duidelijkheid, staat eigenlijk voor die eerste vogel die stierf. En die ene, die dus wel terugkwam, dat is die 2e vogel. Die werd gedoopt in het bloed van de eerste en die werd vrijgelaten. Belangrijk om dat je goed te realiseren. Het heeft met verzoening te maken. Want wat lezen wij op nogal wat plekken, is dat er wel degelijk verzoening der wereld is. Maar wil niet zeggen dat iedereen behouden is. Dat is een totaal verkeerde uitleg daarvan. Ik vind het beste voorbeeld altijd nog in Romeinen 5. Vanaf vers 6 lees ik een gedeelte met jullie. Maar ik ga nog een paar teksten lezen in dit kader. Romeinen 5 staat in vers 6... Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor de goddelozen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Ik leg hier even wat klemtonen. De verzoening vond plaats door zijn sterven, maar dat wil nog niet zeggen dat je behouden bent. Behoud is alleen voor degene die zijn leven hebben gekregen, die zijn leven hebben ontvangen. En voor degene die daarin geloven, dus. Duidelijk toch niet? Nou, voor mij wel, ik ga gewoon door. Romeinen 11, vers 15, we zijn er toch in de Romeinen. Daar lezen wij iets dergelijks, maar dan over het Joodse volk. Waar staat in vers 15, indien hun verwerping, ze hebben het evangelie afgewezen, ze zagen het als een steen waar ze, en daar hebben ze zich aan gestoten. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Dat is iets voor in de toekomst nog. En dan een hele bekende, uit 2 Korinthe 5. Die ik vanaf deze plek ook wel eens hier aangehaald heb. Maar die wel essentieel is, en ook nu weer. In 2 Korinthe 5 vers 15 lezen wij: als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus hij één is voor allen gestorven, daarmee zijn allen gestorven. Dat was die eerste vogel uit Leviticus 14. Als het daarbij gebleven zou zijn, was niet best, hadden wij geen hoop, zou alles voor niks zijn geweest. Hè? Er zou alleen maar sterven zijn. Maar degene die leven, hè, wij dus, die geloven, leven we niet meer voor onszelf, maar wij leven nu voor hem. En een paar versen verder, in vers 19 staat: want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Een tekst die ook slecht begrepen wordt. De wereld met zichzelf verzoenende. Dat wil niet zeggen dat de wereld behouden wordt. De wereld is vergeving, de zonde is vergeven. Hij doet er niks meer mee. Dat is wat dit uitbeeldt. Wat hier staat. En wat dus weer uitgedrukt wordt in die eerste vogel die geslacht is. Maar die zonden worden niet toegerekend en het woord ter verzoening en het leven is aan ons gegeven. En ook wij zouden dan, ja, want wij worden dan ook zeg maar natuurlijk gesteld in dat nieuwe leven. We hebben dat zelf aangenomen en daarvoor gekozen. En ook wij worden dan een offer genoemd in Romeinen 12 vers 1. We waren net in de Romeinen, dus bladeren nog maar even die paar bladzijden terug. Voordat ik hem verkeerd citeer namelijk. Er staat woorden van Paulus: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw geestelijke godsdienst. En als ik hem weer helemaal plat sla, dan zeg je, ja, ook dit is weer die tweede vogel die dus leeft, die verzoening ontvangen heeft, maar gestorven is, maar desondanks is opgestaan en met hem nu leeft. En dat is ook ons leven, dat is ook ons offer. Wij kunnen niet anders dan onszelf daarin aanbieden, van wat wij hebben. En dat is wat de Heer ook deed. Uiteindelijk. In Hebreeën lees je daar uitgebreide versen over. Misschien komen we daar straks nog even weer op terug. We gaan even terug naar Lucas 17 nu. Het was een Samaritaan die zich melden. Het waren Samaritanen, want hij was daar nou een keer. En dat was eigenlijk, ik zei al een beetje de uitdrukking van het tienstamrijk. De hoofdstad van het tienstamrijk, typologisch gezien. Dan staat er nog iets bijzonders. Er staat in vers 15, ga ik even verder. Eén van hen, ziende dat hij genezen was. Nogmaals, iedereen is genezen, zonden zijn vergeven. Maar hij zag dat hij genezen was, hij keerde weder en met grote stem God verheerlijkende. Nou is dat, ben ik ook achtergekomen, een onderwerp op zich. Dus daar gaan we nog niet verder op in. Maar met grote stem, er is iets bijzonders mee. Want dat vind je, als je dat opzoekt, elke keer in verband met iemand die tot geloof komt. En het zijn gelovigen die met grote stem spreken. Denk maar aan de slotrede van Stefanus bijvoorbeeld. Dus wordt met grote stem God verheerlijkende. En toen de Heer stierf aan het kruis, sprak hij ook met grote stem. Dat komt tientallen keren voor in het Nieuwe Testament alleen al. Het is interessant om daar eens naar te kijken. Maar het heeft dus te maken met geloof. En dat zie je hier dan ook. Dat al die 10 waren vergeven, maar er kwam er maar eentje tot geloof. Er was er maar 1 behouden. Als je die teksten wil opzoeken, ik lees ze gewoon eventjes maar voor. En Matthäus, bijvoorbeeld, Jezus wederom met grote stem roepende gaf de geest. En die van Stefanus die ik net aanhaalde, dat staat in Handelingen 7. Er staat, vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En in Handelingen 16 lezen we van Paulus dat hij zegt, Paulus riep met grote stem, doe jezelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Ook teken van geloof, hè, toen hij opgesloten was in de gevangenis. Ja, er was er maar 1 die zich meldde, uiteindelijk. En vers 16 lezen wij, ja, dat was een Samaritaan. Bijzonder, hè? Toch inderdaad iemand van dat andere volk. Juist niet uit het Joodse volk. En dat is ook weer niet heel gek, want ditzelfde lees je in andere schriftgedeelten ook. In vers 17 staat, Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God te eren, eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Nou, dit gedeelte van dat er maar heel weinig tot geloof komen, dat thema, ik noem even thema, vind ik wel een beetje een raar woord in dit verband, maar dat vind je vaker terug in de Bijbel. En ook in de geschiedenissen voor dit hoofdstuk, daar lees je dat ook. Ja, als je kijkt naar het verloren schaap bijvoorbeeld, dat kennen wij in Lucas 15. Ja, er waren er 99, waren er allemaal binnen, maar de Heer gaat op zoek naar die ene. En de verloren penning, ja, dat was blijdschap, dat is Lucas 15 vers 8 tot 10. Ik verwijs er alleen maar even naar, anders duurt het allemaal een beetje te lang misschien. Er was blijdschap over dat ene pennetje dat zoek was. En dan de verloren zoon, niet te vergeten, staat ook in hoofdstuk 15. Er was blijdschap over die ene zoon. Er waren er 2, maar eentje was, die was er even vandoor gegaan. En ik kwam weer terug naar een tijdje, daar was blijdschap over. Degene die ver waren, die eigenlijk, waarvan je niets meer zou verwachten, diegene die kwamen tot geloof. En ook hier is dat dus het geval. Ook hier komt juist die ene Samaritaan komt tot geloof. Dat is toch wel bijzonder. En ook dus breder trekkend de heidenen die juist het evangelie aanvaarden in plaats van het Joodse volk. En dan eindigt het dus met vers 19, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Dat is wat altijd gezegd wordt tegen iemand die genezen is. Altijd sta op als beeld van de opstanding. Iemand die genezen wordt, dat is een beeld van degene die gestorven was en desondanks toch opstond uit de dood, nieuw leven kreeg. Sta op. Ja, en daar ben ik. Nou was ik bijna bij het eind, maar ik wil 1 ding jullie niet onthouden, want die vond ik ook heel erg mooi in dit verband, als we het over melaatsheid hebben. Want jullie kennen allemaal het verhaal van Naaman. En daar moeten we toch even naartoe. Want dat is te mooi om te laten liggen. En dat staat in 2 Koningen 5, dat verhaal. En ik zal het niet uitgebreid gaan bespreken, want dat wordt een beetje te lang allemaal. Maar omdat het hier ook over een Melaatse gaat, is het wel even van belang om te kijken van ja, wat wordt er nou precies gezegd? Het speelt zich af in de tijd van Elisa. Je hebt Elia en Elisa. Waarbij dan Elisa staat voor zeg maar, de opgestaande Heer, hè? De Heer Jezus. En Elia voor de Heer in het Oude Testament, zou ik maar zeggen. In de tijd van de verborgenheid dus ook. Want dat is wat hier ook gaat gebeuren, zometeen. Maar dan staat er in hoofdstuk 5, er staat, Naaman had, dat was een Syriër trouwens, iemand die ook weer niet bij het Joodse volk hoorde, juist dat andere volk, voor alle duidelijkheid, en die was Melaats. En was een belangrijk man. En die vraagt, die stuurt een brief naar de koning van, goh, ik zou graag als het kan, ik heb gehoord, hij was daarop gewezen, dat er iemand is die kan genezen, hè, Elisa dus, in het volk, in het land Israël, en hij vraagt of hij mag komen. En dan lezen wij eerst iets van die koning, waar dan staat in vers 7, het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar merkt toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Degene die toen heerste in dat land wilde eigenlijk hier niks mee te maken hebben. Maar dan staat er iets heel moois. Het geschiedde, vers 8, als Elisa, de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Dat is wat de Heer ook nu tegen ons zegt. Kom tot mij, de Heer Jezus dus. Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Ja, in eerste instantie wil Naaman dat niet. U kent het verhaal denk ik wel, want hij krijgt een soort instructie van doop je maar 4 keer of 7 keer in de Jordaan. En een rare man, die komt niet eens. Hè? Verborgene. De Heer zien wij ook nu niet, leeft ook in het verborgene. En ja, hij hoeft zich alleen maar even 7 keer onder te dompelen in de Jordaan. Ja, als dat alles is, daar kom je niet helemaal voor vanuit Syrië naar Israël toe. Dat vindt hij maar een beetje vreemd. Toch op enig aandringen. Gaat hij er wel op in en dan staat er iets moois nog in vers 14. En ja, doop. Het is natuurlijk het is een beeld van de doop wat hier gebeurde. Hè? Dat Naaman zich onderdompelde en daar weer uit naar boven kwam. Dan staat er zo, klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal. Naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Ja, zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. Wedergeboorte. Wijs naar wedergeboorte. Als wij tot geloof komen, zijn we ook kinderen van God geworden. Met de bedoeling dat we zouden opgroeien. Kleine jongen, vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Hij was ook rein. Niet genezen nogmaals, maar rein. Hij was van zijn zonden verlost. Elisa wilde niks voor hebben, want dat vinden we dan ook nog hier. Hij wilde hem goud geven en schatten en weet ik het wat, maar dat wilde hij helemaal niks van weten. Behalve Gehazi. Die vinden we dan vanaf vers 20, want Elisa had ook nog een soort knechtje, Gehazi. En Gehazi, dat is het beeld van het Joodse volk. Waar Naaman een beeld is van de heidenen, van de 10 stammen, zo u wilt, is Gehazi een beeld van het Joodse volk. En die, je kunt ook zeggen van de ongelovigen. Want Wat daar gebeurt, is dat Gehazi erachteraan rent richting Naaman en zegt, ja, die goud en die schatten en die talenten, zo heette dat toen nog, ja, Elise heeft ze toch een beetje bedacht en we willen dat toch wel graag nu hebben. Ja, dat was niet zo natuurlijk. Ja, dat was gewoon, hij wilde zichzelf verrijken. En wat gebeurde er nu? En dat vind ik iets heel moois en daarom lees ik hem maar eventjes. Hij kwam terug bij Elisa en we weten allemaal denk ik het verhaal wel. Hij kwam terug bij Elisa en Elisa die vraagt dan. Hij stond voor zijn heer in vers 25 en Elisa zeide tot hem, van waar Gehazi, waar kom je vandaan? En hij zeide, uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Ik ben helemaal niet weg geweest. Maar hij zeide tot hem, ging niet mijn hart mede als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd om dat zilver te nemen en om klederen te nemen en olijfbomen en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Zie je nou dat het hier, dat er iets heel specifiek staat. Was het tijd om dat te nemen? Er staat niet eens, mag het wel of niet? Maar het was de tijd nog niet. De tijd van het koninkrijk, waarin dit soort dingen wel actueel zijn, in de toekomst, die was het nog niet. En daarom lees ik dit. Want nu gaan we weer even terug helemaal naar Lucas 17. Om het verhaal af te sluiten, dus het duurt echt niet heel lang meer. Maar dan staat er, vanaf vers 20... lees ik de versen, en daar ga ik niet heel uitgebreid meer op in hoor. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods zou komen, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij verleiden en verworpen worden van dit geslacht. Dus het antwoord hier, en daarom staat het hier ook, denk ik, het is allemaal heeft betrekking op die bijlaatsheid, maar ook op de tijd dus waarin dat koninkrijk zou gaan plaatsvinden. Ja, dat koninkrijk is nu niet met uiterlijk gelaat. Die Gehazi was zijn tijd ver vooruit. Het was de tijd nog niet. En voor ons geldt ook dat wij hier geen koninkrijk hoeven te vestigen of hier voorspoed of rijkdom of wat dan ook gaan krijgen als we tot geloof komen. Er komt een koninkrijk. Dat is zo, maar dan moet er eerst nog het nodige gebeuren. Dat staat hier allemaal. Dit gaat over de tijd van de dag des Heren, hè, de verdrukking. Pas aan het eind staat er dan, inderdaad, dat dan er een koninkrijk zal komen. Dat staat hier niet precies, maar dat staat weer in een ander gedeelte. Maar eerst moest hij nog lijden en verworpen worden van dit geslacht. Voor ons geldt nu, wij leven in de tijd van een verborgen koninkrijk. En ik vind altijd de mooiste uitspraak die ik ooit gehoord heb, van ja, wij zijn degene die ons vrijwillig aan de koning, aan de priester onderwerpen. Niet gedwongen, dat zal ooit een keer het geval zijn, maar vrijwillig. En dan leef je wel in zijn koninkrijk, maar in een verborgen koninkrijk. En niet aan de buitenkant, dat het er allemaal netjes en wit uitziet, maar juist is de binnenkant dan waar de Heer is en waarin hij zijn koninkrijk kan vestigen en waarin, de Heer een steeds belangrijkere plek inneemt in ons leven. En dat is wat ik denk, wat hier bedoeld wordt en waarom het hier op deze manier zo staat. Onze zonden zijn vergeven, maar dat is niet de reden waarom we behouden zijn. De reden is dat wij tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. En dat is wat die ene bij laatste gedaan heeft. En het is mooi om te zien dat wij daar ook deel aan mogen hebben. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u Heer dat u uw woord hebt gegeven voor ons om beter te begrijpen wat uw plan is met ons als gemeente, als uw kinderen. Heer, dat we mogen opwassen tot kennis. En het gaat niet om de kennis hier, maar het gaat om het bekennen, het meer deel krijgen van u en uw koninkrijk daardoor. Dank u, Heer, dat u dat aan ons wilt bevestigen, die woorden, op deze manier. Dank u, Heer, dat u het levende woord hebt gegeven, waarin we niet uitgestudeerd raken. Heer, nou is het soms best moeilijk om te begrijpen, het zijn uw woorden. En we danken u, Heer, dat wij ook uw geest daarvoor krijgen, die ons leidt in alle waarheid. We danken u, Heer, dat wij zo de dagen die ons resten, ons daarmee bezig mogen houden. En dat dat ons leven ook echt mag zijn, in alle opzichten. Wat ook onze omstandigheden zijn en wat onze toekomst ook is hier op aarde. Dank u, Heer, dat wij nu al leven in uw koninkrijk, vrijwillig onderwerpend aan datgene wat u ons te zeggen heeft. Dank u, Heer, voor deze ochtend dat wij in alle vrijheid en rust deze zaken met elkaar mochten delen. Wilt u ons erbij zijn als we straks weer op weg naar huis gaan en ons een fijne week geven. Dat vragen we u uit genade alleen. Amen.
Bedankt Peter voor deze mooie uiteenzetting. En ik denk dat dat allemaal op ons slaat. Dat wij ons ook mee laatst waren eens en ons hebben gemeld bij de Heer omdat hij ons gereinigd heeft. En daardoor, doordat we ons gemeld hebben in zijn dienst zijn gaan staan. En dan kunnen wij hem alleen maar verdanken. En dat is ook lied 156 van Johannes de Heer. Die zegt dan ook, dank nu allen God, met blijde feestgezangen, van hem is het euglijk lot, het heil dat wij ontvangen. Hij ziet ons in Christus aan. Lied 156, en tijdens dat lied is er gelukte. Mededelingen. Het is ook in de app voorbij gekomen. Dus vanmiddag is er weer Bijbelstudie voor de ouderen en jeugd. De box van Van der Lee, de vroege box van Sherwood tegenover Jongvis. Vanmiddag is er ook dienst voor de jeugdclubs in dit gebouw om 14:30 en om 15:30. Dus vanmiddag ook hier voor de jeugdclubs. Verder, of niet? Oké, staat hier van 14:30 tot 15:30. Oké. En dan aankomende dinsdagavond is er ook weer Bijbelstudie vanaf Klein Arneveld en het vervolg van Exodus om 19:30 aan het Marsdiep. Dan wil ik nog een slotlied zingen. Dan wil ik graag staande zingen. En dat is lied 140. Lied 140. Dat zegt... Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Lied 140 van Johannes de Heer. Zullen we er staande zijn? Oh, ik was nog vergeten volgende week op hier te spreken. Hans Kraaienhof om 10:00. De broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen. Ik zou zeggen, wel thuis, tot de volgende keer. Er is nog koffie. En anders tot dinsdag.